Voordat ik aan de podcast begin, wil ik iedereen welkom heten die zich sinds kort op deze podcast heeft geabonneerd. En ik wil iedereen bedanken voor de geweldige reacties op de podcast en het optreden in de media de afgelopen tijd. Jullie reacties waren zo positief dat het mij ongelooflijk veel energie heeft gegeven om lekker door te gaan. Dus dank jullie wel. En dan nu, op naar de nieuwe aflevering. Het is 1988. Mijn klasgenoten en ik krijgen op de middelbare school de opdracht een thema te bedenken voor onze literatuurlijst Engels. Ik vraag mijn docent of het goed is als ik kies voor het thema boekverfilmingen. Hij vindt het een prachtig thema en hij stimuleert mij er een hele mooie lijst van te maken. Maar eenvoudig maak ik het mezelf niet. Ik lees daardoor wel onder meer het prachtige boek van William Styron over de Poolse Sophie die voor een hartverscheurende keuze komt te staan. En ik kijk voor de eerste keer naar de film met Meryl Streep in de hoofdrol. En hij laat me nooit meer los. Je luistert naar Fantastische Filmlocaties, de podcast over films en de locaties waar ze werden opgenomen. Je gaat ook deze keer weer dingen horen die je nog niet wist. Over de film in deze aflevering, over de mensen die hem maakten en natuurlijk over de locaties waar die destijds werd opgenomen. Ook ga ik je weer uitleggen waarom het mij zo raakt als ik filmlocaties bezoek. Mijn naam is Jeroen Huistens en in deze aflevering neem ik je mee naar Brooklyn in New York voor Sophie's Choice. Er zijn van die scènes in films die zo door merg en been gaan dat je ze nooit meer vergeet. Iedereen die Sophie's Choice ooit heeft gezien en die niet van beton is, weet wat ik bedoel. Je hoeft de filmtitel maar te laten vallen of er wordt aan die ene scène gedacht. De scène waarin de Poolse Sophie Zawistowska in een concentratiekamp door een onmenselijke nazi-officier wordt gedwongen om een keuze te maken die geen enkele ouder ooit wil hoeven maken. Maar Sophie's Choice reduceren tot een film waarbij je alleen aan die ene hartverscheurende scène denkt, doet de film wat mij betreft geen recht. En dat hoop ik je in het komende half uur duidelijk te maken. Voor de luisteraars die de film nog nooit hebben gezien, Sophie's Choice gaat over de jonge schrijver Stingo. Hij huurt net na de Tweede Wereldoorlog een kamer in de New Yorkse wijk Brooklyn om zich daar volledig op het schrijven van een boek te kunnen storten. In het huis maakt hij al snel kennis met zijn bovenburen, Nathan en Sophie. De drie raken bevriend, maar het is een vriendschap die alle kanten opvliegt. En dat komt vooral omdat Nathan nogal onvoorspelbaar is. Gaandeweg blijkt ook dat de mooie Sophie een vreselijk verleden met zich meedraagt. Laat ik maar eens gelijk met de deur in huis vallen en je uitleggen waar een van de belangrijke filmlocaties uit Sophie's Choice in werkelijkheid te vinden is. Dat is het huis in de wijk Brooklyn in New York dat in de film dienst doet als het pension waar zowel Sophie en Nathan als Stingo wonen. Als we de jonge schrijver Stingo aan het begin van de film bij het huis van Mrs. Zimmerman zien aankomen op een mooie zomerse dag, is het eerste dat opvalt dat het Victoriaanse houten huis roze is. In werkelijkheid was dat niet het geval, maar de eigenaren hadden er geen probleem mee als het tijdelijk een ander kleurtje zou krijgen. Net zoals in het boek. Zolang het daarna maar weer in de originele staat werd teruggebracht. Het huis, maar je mag het eigenlijk wel gewoon een villa noemen, is te vinden aan Rugby Road nummer 101 in Brooklyn. Het werd alleen voor de buitenopname gebruikt. De kamers en de hal met de mooie trap werden in een studio gebouwd. Dat gebeurde in de Camera Mart Studios in datzelfde New York. Dat was een studiocomplex in het hart van Manhattan, in de wijk Hell's Kitchen, dat zo'n 20 jaar lang onderdak bood aan allerlei filmproducties. Begin jaren 90 werd het gekocht door Sony, die vestigde er Sony Music Studios in. En in november 1993 nam Nirvana er het bekende album MTV Unplugged in New York op. Nou, tegenwoordig is er van die hele historie daar ter plekke niets meer terug te vinden. Maar terug naar Brooklyn. Terug naar Sophie's Choice en het welbekende huis. Dat kent ook nog een interessante geschiedenis. Het werd namelijk aan het begin van de 20e eeuw gebouwd in opdracht van een Alexander Bacon. Dat was een voormalige legerofficier die nog meevocht tijdens de Amerikaanse burgeroorlog. Hij verdiende daarna zijn geld in de advocatuur in New York. En die meneer Bacon was trouwens nog een nazaat van de bekende Engelse filosoof Sir Francis Bacon. Maar dat even terzijde. De familie Bacon bleef tot 1956 eigenaar van het bijzondere Victoriaanse huis aan Rugby Road. Daarna kwam het in andere particuliere handen. Voor zover ik heb kunnen achterhalen, wisselde het in 1984 voor het laatst van eigenaar. Er werd toen een kleine $200.000 voor het pand betaald. Vandaag de dag wordt het huis geschat op meer dan $2 miljoen. In de zomer van 2018 brachten wij de laatste dagen van wat toen een geweldige reis door de VS was, door in onze favoriete stad, New York City. En daarbij bezochten we ook delen van Brooklyn waar we eerlijk gezegd nog niet eerder waren geweest. En dus wilde ik na jaren, omdat het daar toen mogelijk werd, ook eindelijk wel eens het huis uit Sophie's Choice met eigen ogen zien. Het is soms wat lastig uit te leggen wat dat met mij doet. Zeker bij huizen waar je niet naar binnen gaat en waar behalve de architectuur ook niet veel aan te zien is. Maar ik krijg altijd een heel warm gevoel bij het huis. En zeker bij het beeld van Sophie, Nathan en Stingo liggend op het dak van het huis, genietend van elkaars gezelschap tijdens een warme zomerdag. In de film is het een moment van intens geluk voor het drietal. Het huis is, zoals ik je al vertelde, niet meer roze. En de straat staat tegenwoordig vol met auto's. Maar het is nog altijd een prachtig pand. En voor mij persoonlijk, voor altijd het huis van Sophie. Goed, laat mij de tijd weer eens even terugdraaien. En laten we terugkeren naar het einde van de jaren 70. Schrijver William Styron had al meerdere boeken op zijn naam staan toen Sophie's Choice begin 1979 verscheen. Styron baseerde dat boek deels op zijn eigen ervaringen. In verschillende interviews was al ter sprake gekomen hoe Styron had gedroomd over de vrouw die hij in Brooklyn had leren kennen. Hij kon het beeld van de vrouw daarna niet meer van zich afschudden. William Styron woonde in de zomer van 1947 korte tijd als jonge man in de wijk Flatbush in Brooklyn. Daar leerde hij in het huis waar hij woonde de Poolse Sophie kennen. Hij ontdekte dat ze Auschwitz had overleefd. En dat maakte een enorme indruk op de nog hele jonge Styron. De publicatie van het boek was niet zonder controverse. Het werd verboden in de toenmalige Sovjet-Unie en ook in het toen communistische Polen vanwege de provocerende inhoud. Het apartheidsbewind in Zuid-Afrika verbood het boek ook vanwege de seksuele lading. In Amerika zelf kwam Styron voornamelijk onder vuur te liggen omdat hij een niet-Joodse vrouw in het centrum van een Holocaust-verhaal had geplaatst. Want Sophie is niet Joods, maar is een Poolse katholiek. Waar het boek om werd geprezen was het feit dat het zorgde voor aandacht in de Amerikaanse samenleving voor de gruwelen van de concentratiekampen. Net zoals de indrukwekkende tv-serie Holocaust in 1978 dat had gedaan. Een serie overigens waarmee Meryl Streep bekend werd bij een groot publiek. Kort na het verschijnen van het boek, in het voorjaar van 1979 dus, kocht filmregisseur Alan J. Pakula de filmrechten ervan. Pakula was op dat moment al een man om rekening mee te houden. Hij had in 1962 de Gregory Peck film To Kill a Mockingbird geproduceerd. En in de jaren 70 maakte hij furoren met verschillende films, waaronder het werkelijk briljante All the President's Men over het Watergate-schandaal. Alan J. Pakula wist de rechten van Sophie's Choice te verkrijgen door een samenwerking aan te gaan met Keith Barish. Die Barish kwam oorspronkelijk uit de wereld van het onroerend goed in Florida, maar hij wilde dolgraag actief worden in de entertainmentwereld. Barish zou uiteindelijk een van de producenten worden van Sophie's Choice. En in de jaren daarna maakte hij nog onder meer films als 9½ Weeks, The Running Man en The Fugitive. Met de filmrechten van Sophie's Choice op zak gingen Pakula en Barish verschillende gesprekken aan met productiemaatschappijen. Zowel Orion Pictures als Universal Pictures toonden interesse. Maar het was uiteindelijk het betrekkelijk onbekende Marble Arch Productions dat het filmproject in de zomer van 1979 wegkaapte voor de neus van de bekende studio's. Marble Arch was op dat moment eigendom van de Britse mediamagnaat Sir Lew Grade. Hij had zichzelf tot doel gesteld een aantal kwaliteitfilms te maken naast het pure entertainment waar zijn bedrijf vooral bekend om stond. Grade werd door zijn mensen overtuigd dat Sophie's Choice een budget van 10 à 12 miljoen dollar rechtvaardigde. En dat was inclusief het overnemen van de filmrechten, die inmiddels waren gestegen van $600.000 naar $750.000. Want het boek Sophie's Choice, dat was inmiddels een bestseller geworden. Er komt een moment in de film dat Stingo ervaart dat Nathan niet altijd de sympathieke bovenbuurman is. De ochtend erna wil Nathan het goed maken met de jonge schrijver. En Sophie en Nathan nodigen Stingo uit om hen te vergezellen naar Coney Island. De drie hebben daar een te gekke dag. Coney Island is een schiereiland in het uiterste zuiden van Brooklyn. Het staat bekend om het brede zandstrand, de promenade en de bekende attracties. De houten achtbaan uit 1927, genaamd de Cyclone, is denk ik wel de bekendste attractie van Coney Island. Als liefhebber van films moet je Coney Island eigenlijk een keer zelf gezien hebben. Films die er werden opgenomen waren onder meer de cultklassieke The Warriors uit 1979, Woody Allen's Wonder Wheel uit 2017 en de prachtige film Brooklyn uit 2015 met Saoirse Ronan. En er is nog de zogeheten mozaïekfilm New York, I Love You uit 2008. Voor een van de verhalen in die film werd er op de boulevard van Coney Island, wat mij betreft, een van de mooiste scènes uit de moderne filmgeschiedenis opgenomen. Het is een hele korte scène, met de inmiddels overleden actrice Cloris Leachman en de geweldige acteur Eli Wallach. De scène toont in één eenvoudig gebaar de intense liefde tussen twee ouderen, die eigenlijk de hele dag niets anders kunnen doen dan op elkaar zitten mopperen. Een filmtip, zou ik willen zeggen. Maar goed, ik moet hier eerlijk gezegd ook wel een beetje toegeven dat Coney Island een beetje vergane glorie is. Het beleefde rond het begin van de jaren 20 wel echt zijn hoogtepunt. Al worden er nu wel weer pogingen gedaan om het nieuw leven in te blazen. Ik moet nog regelmatig terugdenken aan het moment dat wij in de vroege ochtend, ergens in augustus 2018, bij een van de paviljoens van Coney Island een cappuccino wilden bestellen. De man keek ons heel vreemd aan en zei: ik heb koffie, is dat ook goed? Geloof me of niet, maar wij lachen er thuis nog steeds om. Weet je trouwens hoe Coney Island eigenlijk aan zijn naam komt? Nou, toen de eerste Nederlandse kolonisten het gebied ontdekten, noemden ze het gebied Konijneneiland. En de Engelsen die het gebied daarna overnamen, bouwden dat om tot Coney Island. En dat veranderde later in Coney Island. Allemaal leuk en wel, maar het opvallende van het hele verhaal is dat Sophie's Choice zich wel afspeelt op Coney Island, maar er niet werd opgenomen. Regisseur Alan Pakula en production designer George Jenkins kozen in plaats van Coney Island namelijk voor Rockaway Playland. En dat zullen veel minder mensen kennen. Het was een vergelijkbaar pretpark dat 20 minuten oostwaarts lag, zeg maar ten zuiden van JFK International Airport. Het park sloot in 1987 zijn deuren. En op de plek waar jarenlang een attractiepark was, staan tegenwoordig huizen. Dus wil je nog een beetje dat nostalgische strand- en attractieparkgevoel krijgen bij New York, dan is Coney Island alsnog the place to be. Ik heb je er straks verteld dat Marble Arch Production zich in de zomer van 1979 achter de verfilming van Sophie's Choice schaarde. Met Alan J. Pakula werd een deal gesloten dat hij de film voor $1 miljoen zou regisseren en produceren en dat hij een eerste versie van het script zou schrijven. Dat gebeurde allemaal nadat de regisseurs Mike Nichols en Milos Forman zich hadden gemeld. Zij wilden de film samen maken, waarbij Mike Nichols, je weet misschien nog wel, de man achter The Graduate, het deel in Amerika voor zijn rekening zou nemen, en Milos Forman, bekend van onder meer One Flew Over the Cuckoo's Nest en Amadeus, de opname in Europa zou doen. Maar de deal werd beklonken met Pakula en de productie richtte zich vervolgens in eerste instantie op een start in de zomer van 1980. De opname werd echter uitgesteld, omdat de casting meer tijd vroeg. En Alan Pakula liet casting director Alix Gordon weten dat hij de film eigenlijk zonder bekende acteurs wilde maken. Dat was wel een wens die hij al snel moest laten varen, omdat het beoogde, maar al wel opgelopen productiebudget van $12 à $14 miljoen, ja, toch echt terugverdiend moest worden. De actrice op wie Pakula's oog het eerste viel voor de rol van Sophie was de Noorse actrice Liv Ullmann. En daarna passeerden ook nog namen van actrices als Sally Field en Martha Keller. Van Meryl Streep is bekend dat ze van meet af aan erg graag voor de rol in aanmerking wilde komen. Er gaat zelfs het verhaal dat ze Pakula echt gesmeekt zou hebben om de rol te mogen spelen. Maar ik denk eerlijk gezegd dat we dat verhaal wel een beetje met een korreltje zout moeten nemen. Streep kreeg de rol in ieder geval nadat de plannen om de vrij onbekende Sloveense actrice Magdalena Vazarijova te casten niet doorgingen. Meryl Streep besloot zich volledig op de rol te storten. Ze wilde zich onder meer de Poolse taal helemaal eigen maken. En daarvoor oefende ze 4 tot 6 uur per dag, weken achter elkaar. Streep speelde de rol met zo ongelooflijk veel overtuiging dat ze er tijdens de 55ste Academy Awards in 1983 een Oscar voor kreeg. Het was destijds haar tweede alweer. 3 jaar eerder won ze hem ook voor Kramer versus Kramer. Meryl Streep is uitgegroeid tot een levende legende. Ze heeft op dit moment maar liefst 21 Oscar-nominaties op haar naam staan. En dat is een record dat nog geen enkele acteur ooit heeft evenaard. Voor de rol van Nathan Landau werd contact gezocht met grote, veelgevraagde acteurs van die tijd. Zowel Al Pacino, Dustin Hoffman als Robert De Niro werden op enig moment genoemd. En dat gold ook voor de Engelse acteur Michael York. Maar toen zag regisseur Pakula Kevin Kline. Dat was in juni 1981 in een Broadway-versie van The Pirates of Penzance. Hij speelde daarin de rol van de Pirate King. En Pakula wist onmiddellijk dat hij zijn Nathan had gevonden. Sophie's Choice zou uiteindelijk het speelfilmdebuut betekenen voor Kevin Kline. De filmversie van The Pirates of Penzance, waar hij ook in speelde, werd namelijk pas na Sophie's Choice in de bioscoop uitgebracht. In tegenstelling tot Meryl Streep won Kevin Kline voor zijn verpletterende rol van Nathan Landau in 1983 geen Oscar. Hij werd niet eens genomineerd. 6 jaar later deed hij dat wel met zijn geweldige rol als de anarchistische Otto in de briljante film Of Fish Called Wanda. Voor de rol van de jonge Stingo werd eerst gesproken met Michael O'Keefe en Timothy Hutton. Die laatste had net heel veel indruk gemaakt met de film Ordinary People. Maar Pakula had ook hier eigenlijk de voorkeur voor iemand anders. Dat was Philip Anglim, een acteur die eigenlijk volkomen in de vergetelheid is geraakt. In september 1981 werd duidelijk dat Peter McNichol was gekozen uit een groep van meer dan 50 acteurs die auditie deden voor de rol. McNichol deed nog zijn uiterste best om een stem te vinden, zodat hij ook de tekst van de voice-over aan het begin en aan het einde van de film zelf kon doen. Maar het was uiteindelijk de acteur Joseph Sommer, die onder meer bekend werd van Dirty Harry en Witness, die de voice-over in Sophie's Choice voor zijn rekening nam. Ik onderbreek de podcast hier even voor een boodschap. Fantastische Filmlocaties heeft een samenwerking met Pathé Thuis. Pathé Thuis heeft meer dan 6000 films in huis die je kunt huren of kunt kopen en waarvoor je geen abonnement nodig hebt. Ga gewoon naar pathéthuis.nl. En als je nou kans wil maken om gratis naar een film te kijken bij Pathé Thuis, dan moet je nu even opletten. Het enige wat je hoeft te doen is antwoord geven op de volgende vraag. Noem de film waar Meryl Streep haar eerste Oscar voor won. Stuur het antwoord op naar mailadres info@fantastischefilmlocaties.nl. Onder alle goede inzendingen verloot ik een paar Pathé Thuis vouchers. De opname van Sophie's Choice begonnen op 1 maart 1982. Er werd gestart in de Cameron Mart Studios op Manhattan, het studiocomplex waar ik het al eerder over had. In de studio vonden de interieuropnamen van het pension plaats. En ik wil er toch even één scène uitlichten die daar werd gefilmd. Dat is de scène waarin Kevin Kline als Nathan op een avond meedirigeert met een muziekstuk in zijn kamer. Dat beeld van die gepassioneerde, fanatieke man die zichzelf gereflecteerd ziet in 5 ramen om hem heen, terwijl hij meedirigeert met Beethovens 9e. Dat is zo fantastisch. Zeker als je later in de film meer te weten komt over Nathan. In één woord, prachtig. Het is een mooi bruggetje om even kort stil te staan bij de muziekscore, geschreven door Marvin Hamlisch. Want zoals ik je wel vaker uitleg, de muziek brengt films doorgaans echt tot leven. Zeker ook als je het meeneemt als je filmlocaties gaat bezoeken. Marvin Hamlisch is denk ik het bekendste geworden door de muziek die hij schreef voor de film The Sting en de Bond-song Nobody Does It Better uit The Spy Who Loved Me. Maar voor Sophie's Choice schreef hij muziek waarvan het centrale thema je nooit meer loslaat. Mij althans niet. De Amerikaanse opname van Sophie's Choice duurde tot en met 17 mei 1982. In die periode werd er onder meer nog gedraaid in Prospect Park en in Loews King's Theater in Brooklyn. Al werd het materiaal dat daar werd gedraaid niet eens gebruikt in de film. Naast een andere locatie waar ik je straks nog meer over zal vertellen, werd er ook nog een prachtige scène gedraaid in de Gold Memorial Library. Niet in Brooklyn, maar in de Bronx. Het is de scène waarin de super kwetsbare Sophie op zoek gaat naar het werk van de Amerikaanse dichter Emile Dickens. Maar ze krijgt te maken met een nogal onvriendelijke bibliothecaris.
Excuse me, sir. Could you tell me what... where would be that listing in the catalog file for 19th century American poet Emile Dickens, please?
In the catalog room on the left. But you won't find any such listing.
Oh, I won't find that listing. Why wouldn't I find it?
Charles Dickens is an English writer. There is no American poet by the name of Dickens.
I'm sorry, no, that is, I'm sure, American poet. Emile Dickens.
Listen.
I
told you. There's no such person. You want me to draw you a picture?
No.
I'm telling you, you hear me?
All right.
Je hoorde aan het einde van het fragment nog net de voetstappen van Nathan, die de in elkaar gestorte Sophie komt redden. Het is hun eerste ontmoeting. Het werk waar Sophie eigenlijk naar op zoek was, was dat van de 19e-eeuwse Amerikaanse dichteres, Emily Dickinson. Dat die man in de bibliotheek dat toch niet in de gaten had, hè? Op het werk van Emily Dickinson kom ik zo nog even terug, maar laat me eerst even stilstaan bij de bibliotheek waar die scène zich afspeelt. Er was aanvankelijk sprake van dat de Brooklyn Public Library voor die scène zou worden gebruikt. Maar ik denk dat production designer George Jenkins gevallen moet zijn voor de prachtige architectuur en de geweldige koepel met die Corinthische zuilen van de Gould Memorial Library in de Bronx. De bibliotheek is onderdeel van de Bronx Community College en hij werd aan het einde van de 19e eeuw gebouwd. Dat gebeurde dankzij een gift van een rijke industrieel, zoals dat veel gebeurde in die tijd in de VS. Jay Gould, naar wie het gebouw is vernoemd, verdiende zijn geld vooral in de spoorwegen. Het gebouw wordt tegenwoordig niet meer gebruikt als bibliotheek, maar voor allerlei evenementen en als filmlocatie. De laatste keer was bij mijn weten voor een feestscène in de film The Greatest Showman met Hugh Jackman in 2017. Maar ik zou ook nog even terugkomen op Emily Dickinson. Ze was een Amerikaanse dichteres, geboren in 1830. En samen met Walt Whitman wordt zij gezien als de grondlegger van het modernisme in de Amerikaanse poëzie. Tijdens haar leven verschenen er slechts 7 gedichten van haar in druk. Maar toen ze op 56-jarige leeftijd in 1886 overleed, liet ze nog wel eventjes 1775 andere gedichten na. Een van de gedichten die pas na haar dood verscheen en als een rode draad door de film verweven zit, is het gedicht Ample Make This Bed. Het gedicht kreeg enorm veel betekenis voor me en heeft dat eigenlijk nog steeds. Tijdens mijn mondeling tentamen literatuur Engels, je weet wel dat van die literatuurlijst waar ik deze podcast mee opende, droeg ik het gedicht voor. Ik had het uit mijn hoofd geleerd, omdat ik indruk wilde maken op mijn Engelse leraar. Maar ik ken het na al die jaren nog steeds uit mijn hoofd. Nee, ik ga het hier nu niet voordragen. Dat laat ik even aan Kevin Kline over.
Ample make this bed. Make this bed before. In it, wait till judgment break, excellent and fair. Be its mattress straight, be its pillow round. Let no sunrise yellow noise interrupt this ground.
Dit is zo ongelooflijk mooi. Laat het maar eens goed tot je doordringen. Ik benadrukte daarstraks dat de Amerikaanse opnames van Sophie's Choice duurden tot en met 17 mei 1982. Daarna vertrokken de cast en crew naar het voormalige Joegoslavië. Dat gebeurde voor het filmen van de flashback-scènes, in het bijzonder die in het concentratiekamp. Production manager Bill Garrity en production designer George Jenkins reisden voor hun locatieonderzoek aanvankelijk eerst naar de Poolse steden Krakau, Katowice en Warschau. Ze brachten in september 1981 in totaal 3 weken door in Polen en gingen daarbij ook naar Auschwitz. Maar de politiek instabiele situatie in Polen in die tijd was er de reden van dat Jenkins en Garrity besloten hun zoektocht naar geschikte filmlocaties te verleggen. Ze keken nog een tijdje serieus naar andere plekken in het toenmalige Tsjechoslowakije, maar besloten uiteindelijk te kiezen voor het voormalige Joegoslavië. Er werd met name gefilmd op het terrein van Jandran Studios, ten oosten van de tegenwoordig Kroatische hoofdstad Zagreb. En ook nog in de stad zelf, waar we Sophie op enig moment doorheen zien lopen, zich beseffend wat haar vader heeft geschreven. De principal photography, zoals dat in vaktermen zo mooi heet, werd afgerond op 1 juni 1982. En terwijl regisseur Alan Pakula en editor Evan Lotman met de film de montagestudio indoken, werden er al voorbereidingen getroffen om Sophie's Choice nog datzelfde jaar in première te laten gaan in de bioscoop. Dan kon de film, volgens de regels althans, nog steeds meedoen met de Oscars die op 11 mei 1983 uitgereikt zouden worden. De officiële première van de film vond plaats op 8 december 1982 in het Samuel Goldwyn Theater in Los Angeles. De Amerikaanse pers was overwegend positief en met name Meryl Streep en Kevin Kline werden geprezen. Maar de hele beroemde filmcriticus Pauline Kael van The New Yorker was minder vriendelijk. Zij noemde de film een infuriatingly bad movie. Nou ja, die mensen heb je dus ook. Sophie's Choice kreeg uiteindelijk 5 Oscar-nominaties, die voor het beste bewerkte scenario, de beste cinematography, het beste kostuumontwerp en de beste muziekscore en beste actrice. Zoals al verteld, won Meryl Streep, maar ze was dus wel de enige. Jaren later nam de American Film Institute Sophie's Choice nog wel op in de lijst van beste Amerikaanse films aller tijden. En dan is er nog 1 filmlocatie waar ik je mee naartoe wil nemen. Het is de plek die ik al een keer eerder benoemde in de podcastaflevering die ik maakte over de 5 mooiste filmlocaties in New York City. Want het is wat mij betreft het mooiste en het meest indrukwekkende bouwwerk van heel New York. De Brooklyn Bridge. Kijk, er is 1 ding in New York dat wij altijd doen. Elke keer als we er zijn. Als we er mogen zijn. En dat is een wandeling over de Brooklyn Bridge. De brug die Brooklyn en Manhattan al meer dan 140 jaar met elkaar verbindt. Het is een wandeling van bijna 2 kilometer over de East River. En je wandelt dan over een houten pad dat als een soort yellow brick road naar de betoverende overkant leidt. Je wandelt op 2 plekken op de brug tussen die waanzinnig dikke kabels door die samen een prachtig stalen web vormen. Ik had al een band met de brug ontworpen door John August Roeplin voordat ik er ook maar ooit 1 voet op had gezet. En dat kwam echt door Sophie's Choice. Er is die ene scène in de film waarin Nathan, Sophie en Stingo meeneemt naar de Brooklyn Bridge. Het is avond en hij heeft dan net het manuscript gelezen van Stingo. Nathan ontkurkt de champagne, klimt op de brug in een lantaarnpaal en brengt een werkelijk prachtige ode aan de grote schrijvers van Amerika en aan het talent van zijn jonge vriend.
This bridge, which so many great American writers have stood and reached out for words to give America its voice. We welcome Stingo into that pantheon of the gods. words are all we know of immortality.
To Stingo!
Ik vind deze scène echt zo ongelooflijk mooi. Het is voor mij niet alleen een lofzang op literatuur, maar ook op film en al die prachtige creatieve dingen die mensen kunnen maken. Toen Connie en ik de Brooklyn Bridge voor de eerste keer bezochten, was dat in juni 1992. Ik weet het nog heel goed. Het was er heel rustig. Dat is tegenwoordig echt wel anders. Maar het was alsof ik echt alle ruimte en tijd kreeg om de ervaring diep in me op te zuigen. Die eerste keer deed ik al een poging om de lantaarnpaal van Nathan te vinden, maar dat leidde werkelijk nergens toe. Er staan er namelijk een heleboel en ik had me eigenlijk nauwelijks voorbereid. Dat deed ik in die tijd nog niet zo grondig als vandaag de dag. En het was ook niet zo gemakkelijk, want we hadden nog geen smartphone en een voortdurende internetverbinding op zak. Maar inmiddels weet ik waar ik de lantaarnpaal zoeken moet. Ik ben er alleen nog nooit ingeklommen. Zelfs niet toen we in 1997 naar de brug gingen, omdat ik Connie daar per se ten huwelijk wilde vragen. Met een citaat uit een andere film die je misschien wel of niet herkent. If this is where it has to happen, this is where it has to happen. Nu snap je misschien een beetje waarom de Brooklyn Bridge zoveel voor me betekent. En dat was hem weer. Je luisterde naar een aflevering van Fantastische Filmlocaties. Mijn naam is Jeroen Huistens. Alle informatie uit deze aflevering staat zoals gebruikelijk weer in de show notes op de website fantastischefilmlocaties.nl. Dat is de website waar je van alles kunt vinden over de film, de podcast en over mijn avonturen. Vind je het nou leuk wat ik doe? Laat me dat dan weten. Steun me door een review te schrijven op Apple Podcast of Spotify en vergeet vooral de sterren niet uit te delen. En ik verwelkom je ook dolgraag als abonnee van mijn nieuwsbrief. Aanmelden kan ook weer via de website fantastischefilmlocaties.nl. Zo, dat was hem dan voor deze keer. Ontzettend bedankt voor het luisteren. En ik zeg, tot de volgende keer.